Goedenavond en welkom bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de plaat of onder week duik in de platenkast van de bekende en of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan componiste des vaderlands van dit jaar, Anne Maartje Lemerijs. Ze deed me een klein beetje aan Mozart denken, ook bijvoorbeeld aan Yo-Yo Ma, maar goed, for that matter, in de zin dat ze al op zeer jonge leeftijd voor een groot hooggeëerd publiek kon laten zien wat ze muzikaal kon toen ze als 12-jarige in het concertgebouw haar compositie speelde met een Nederlands blazersensemble. Inmiddels zijn we 23 jaar verder, ook in haar ontwikkeling, maar haar liefde voor componeren is al die jaren alleen maar verder aangewakkerd. En ze doet dat ook op vele verschillende manieren voor verschillende gezelschappen en ook met verschillende klankkleuren van muziek om lekker in trance van muziek om lekker van in trance te raken. Zo beleefde ik het tenminste, tot muziek waar je echt wel op moet letten om het een beetje te kunnen volgen. Als componiste van het jaar lijkt ze ook een belangrijk doel te hebben, namelijk jonge mensen het plezier van componeren te laten ontdekken. Een groot plezier dan ook om haar te mogen ontvangen. Anne Maartje Lemerijs, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja. En je hebt natuurlijk uiteraard ook muziek meegenomen. Straks gaan we uiteraard kletsen, maar hoe heb je selectie gedaan? Wat je mooi vond? Of heb je nog gedachten erachter gehad?
Of? Ja, ik vind dat altijd hele moeilijke vragen, want ik kan playlists van dagen lang samenstellen.
Ja.
Dus ik heb wel geprobeerd om een aantal stukken uit te kiezen die ook een beetje de fases door mijn leven heen representeren. De stukken die al mijn hele leven met me meegaan. En stukken die pas later in mijn leven zijn gekomen en daar ook een beetje een de diversiteit in mijn luistervoorkeur in terug.
Oh ja, dus we gaan een beetje door jouw leven. Leuk. En je hebt de volgorde, maar je hoeft je nergens aan te houden, wat mij betreft altijd. Waar gaan we mee beginnen?
Ja, toch wel met West Side Story dan. Ja? Omdat dat ook het allereerste stuk is dat ik kan herinneren ooit gehoord te hebben.
En wat is er dan nog speciale reden voor dit nummer?
Nou, dit is de opening. Ik zou het liefst de hele West Side Story draaien nu, maar dan zijn we een uur verder.
Against the sharks, we need every man we got.
Tony don't belong anymore.
Cut it, Action Boy. I and Tony started the Jets.
Well, he acts like he don't want to belong.
Who wouldn't want to belong to the Jets?
Right. He's always come through for us, and he will now. When you're a Jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a Jet, if the spit hits the fan, you got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own. When company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a Jet, you stay.
I know Tony like I know me. I guarantee you can count him in.
In, out, let's get cracking. Where are you gonna find Bernardo?
At the dance tonight, at the gym.
But the gym's neutral territory.
I'm gonna make nice there. I'm only gonna challenge him.
Great, Daddy.
So everybody dress up sweet and sharp and meet Tony and me at 10.
When the Jets fall. Chicks dig us in our jet black ties. They're gonna flip, gonna pop, gonna drop like flies.
Hey, cool, easy, sweet. See ya. And walk tall.
We always walk tall.
We're Jets,
the greatest.
When you're a Jet, you're the top cat in town. You're the gold medal kid with the heavyweight crown. When you're a Jet, you're the swinginest thing. Little boy, you're a man. Little man, you're a king. The Jets are in gear. Our cylinders are clicking. The sharks are steer clear. Cause every Puerto Rican's a lousy chicken. Here come the Jets right off the bat. I'll let them someone gets in our way. Someone don't feel so well. Here come the Jets, little world, step aside, baby.
En u luistert naar In Plaats van componisten van het... Ja, vind je het leuk om zo betiteld te worden, componisten van het jaar?
Nou, dat klinkt alweer nog extremer. Maar de titel is ook voor 2 jaar. Dus dan zou je componisten jaar. Van de 2 jaar moeten
van de
zijn.
Van de komende 2 jaar, ja. Oké. Ja, nee, goed. In ieder geval, nou, componisten, pianisten, vooral componisten, geloof ik, hè?
Ja, zeker.
Annemaartje Lemenijs. En pas sinds kort componisten van de... Ja,
nog geen volle maand.
Nog geen volle maand. Functie. Merk je het al?
Ja, zeker. Ja, er komt van alles op me af. En dat is heel leuk.
Hartelijk, ja. Voor sommige mensen dingen weet je meer van de andere. En Bernstein ben ik ook wel een soort fan van. Ik dacht wel, toen je introduceerde als de componiste van de komende 2 jaar dan. Zei je, ik wil kinderen laten componeren. Nou, en dan vraag je Bernstein als eerste.
Nou, dit is echt het eerste stuk wat ik dus kan herinneren gehoord te hebben.
Ja.
En toen was ik 3. En ik herinner me echt nog heel specifiek. Ik was bij een vriendje thuis.
Ja.
In Amsterdam. We zaten tegen de speaker aan waar dit uitkwam.
Maar je bent ook een volgegroeid Amsterdamse. Je bent hier getogen.
Nee, maar hier geboren. Oh. En toen, dus vlak na mijn 3e verjaardag zijn we verhuisd.
Oh, okay.
Dus er zit nog een beetje Amsterdams in.
Goed zo. Ja,
maar daarom weet ik nog ook zo specifiek dat ik 3 geweest moet zijn. Omdat we daarna verhuisden uit Amsterdam. Dus toen kwam ik niet meer dagelijks bij dat oppasgezin over de vloer. En wij kropen echt met z'n tweeën tegen die speaker aan om deze muziek te horen. Zijn moeder was zangeres.
Ja.
Dus zij draaide dat gewoon. Ze vond dat leuk.
Ja.
En wij waren echt gefascineerd. En niet per se alleen door de muziek, maar ook door de trillingen van die box. Dus we vonden het ook gewoon heel leuk om die box vast te houden. Maar ook door het verhaal. En ik hield altijd al heel erg van verhalen vertellen en verhalen horen en bedenken en luisteren.
Ja.
En hier zit natuurlijk een fantastisch verhaal achter, waar je als kind ook helemaal geen weet van de geschiedenis ervan hebt. Dat zijn moeder daar aan ons als ukkies ook...
Was zij een klassiek zangeres? Of
Ja. Dus zij legde ook een beetje aan ons uit wat daar gebeurde. En dat maakte zo'n giga indruk op ons.
Ja, want je zei net over deze muziek, terwijl de muziek bezig was. Van het is over zo leuk aan wat de versie die we net hoorden. Dat je ook een klassieke zangers hoort die een beetje moeite hebben met het repertoire, zullen we zeggen.
Nou ja, dit is natuurlijk dan de eeuwige discussie. Is het opera of musical? Wat ik zelf ook een heel interessant snijvlak vind als ik zelf schrijf. En er is een iconisch filmpje waarin Bernstein en José Carrera samen in de studio staan. Niet dit stuk, maar een later stuk staan ze dan aan te werken. Wel uit West Side Story.
Ja.
En José krijgt het gewoon niet voor elkaar. En je ziet Bernstein steeds gefrustreerder raken dat het gewoon niet lukt. En ze begrijpen elkaar niet. En ja, dat is wel echt zo'n moment dat je...
Nee, want Bernstein was natuurlijk een enorme pedagoog, maar ook wel iemand die ook inderdaad op het raakvlak zat. Die zat voortdurend tussen die twee werelden, als het ware. Althans, is mijn...
Ja, zeker. Ja, en ik denk dat die ook heel goed naast elkaar kunnen bestaan.
Ja, nou ja, ja. Is dat ook een beetje jouw doel? Ga verder.
Ik denk niet dat het een doel is. Ik denk dat het gewoon mijn natuurlijke schrijfstijl is, of mijn werkwijze is.
Ja.
Alleen... vinden mensen het vaak heel fijn om je in een soort genrehokje te plakken. Dat maakt het makkelijker om iets te categoriseren. Dat snap ik ook wel.
Ja.
Maar daardoor wordt het voor makers een zoektocht van... goh, waar verhoud ik me nou eigenlijk wel en niet toe? En dat is ook een interessante om over na te denken.
Nou ja, neem je wel eens voor om te denken... weet je wat, ik ga... Ik zit even... misschien krijg je ook juist wel eens hele specifieke opdrachten... van we willen het nu juist heel erg... klassiek hebben of nu erg meer voor het poppodium? Of hoe werkt het leven van een componist, om het dan maar eens zeggen?
Nou, er wordt mij nooit zozeer specifiek gevraagd of ik iets heel klassieks wil maken. Nee, dat valt wel mee. Maar ik identificeer me het meest als klassiek componist. Dus zo presenteer ik me ook. Dus in principe, als mensen een stuk bij me bestellen... dan gaan ze ervan uit dat het wel een klassieke invalshoek heeft. En dat heeft het ook, hoor. Want ik ben echt knetterklassiek opgeleid. Heel veel klassieker krijg je het niet. Dus daar zit ook mijn grootste stukje luisterkennis, luisterervaring, muzikaal DNA. Dat zit daar wel.
Relatief veel over Brahms. Nee, goed, we gaan natuurlijk luisteren naar waar je veel van weet, maar... Nou ja, dus in die zin, ik bedoel, je inspiratiebronnen zijn doordat je daar veel indruk van hebt. Uiteindelijk
vaker klassiek, dat bedoel je een beetje te zeggen, geloof ik.
Ja, dat heeft er wel echt mee te maken dat ik als kind, en dit klinkt altijd heel dramatisch, maar ik mocht geen popmuziek luisteren van mijn ouders. Dus tot mijn 12e ongeveer heb ik alleen maar klassieke muziek geluisterd.
Waarom mocht dat niet van je ouders?
Ja, dat vonden zij gewoon beter.
Waren jouw ouders überhaupt van de muziek of was het gewoon totaal ander beroep?
Nee, ja, nee, wel ander beroep, maar wel fanatiek amateur muziekbeoefenaars.
En ja, ook, welke instrument zij trouwens?
Mijn moeder speelde hobo en mijn vader zong vooral veel en had vroeger ook piano gespeeld.
Ja.
Dus het was wel altijd aanwezig in huis. En het was ook wel een vanzelfsprekendheid dat wij allemaal op muziekles gingen. Ja, dat hoorde er gewoon bij de opvoeding.
En zijn ook alle kinderen in de muziek geëindigd qua beroep?
Nee, niemand.
Beroep?
Nee,
niemand.
Nee,
jij bent de enige.
Ik ben ook wel de oudste, dus ik heb het misschien ook wel een beetje voor ze verpest door zo fanatiek daar head first in te duiken meteen. Zeker mijn oudste broertje maakt voor zijn plezier nog heel graag muziek.
Ah ja. Nee, je was ook wel. Nee, we gaan weer naar muziek. En daar gaan we. zeg het maar. Willem Pijper staat als tweede, maar je hebt natuurlijk heel veel dingen. En we gaan ook nog een stukje van jou luisteren.
Ja. Nou, ik vind Willem Pijper wel een mooie, omdat dat voor mij ook weer zo'n sleutelstuk was.
Ja.
En toen moet ik een jaar of 16 geweest zijn, denk ik. En ik zat op pianoles, toen al 10 jaar.
Ja.
En ik kreeg dit stuk van mijn docent. En er gebeurde wel echt. Daarvoor had ik nooit zulke moderne muziek gespeeld. Ik zat veel meer in het romantische en impressionistisch was wel echt het nieuwste. En er gebeurde iets in die zin van dat ik, ondanks dat dit stuk ogenschijnlijk wat complexer leek, ik snapte het meteen. Dus ik had meteen een soort, hey, dit is een taal die ik begrijp. Dit wereldbeeld begrijp ik beter. Terwijl het toen ook al bijna 100 jaar oud stuk was, hoor. Maar dat was voor mij echt zo'n.
Ik zit even te kijken wanneer hij geboren is.
Ja, ik geloof dat dit zo in de jaren 10, 20 van de vorige eeuw is geschreven.
Ja.
Hij is overigens geboren in Zeist, waar ik nu woon. Dus ik loop nu ook in het dorp waar hij ook gelopen heeft. Wat ik ook super inspirerend vind. Dus dit is ook weer zo'n figuur die in mijn muzikale leven een grote rol is gaan spelen.
Loopt hij een beetje met je mee? Hij is ook niet heel oud geworden.
Nee, dat valt nog wel mee, dacht ik.
Ja, ik zit gewoon nu te lezen, hoor. Ik bedoel, het is niet dat ik die kennis paraat heb. Hij is 56. Nee, is niet
ja. Nee, maar ik lees nu bijvoorbeeld zijn verzameling brieven mee.
Ja.
Precies 100 jaar later. Dus ik ga heel langzaam door dat boek heen. En dan kan ik zo precies een eeuw later meelezen. Waarin hij dus ook nog door Zeist loopt. En door Utrecht en door de Beeld. Door allemaal omgevingen waar ik ook.
Identificeer je een beetje met die man toevallig?
Nee, helemaal niet. Hij had een totaal ander karakter dan ik.
Okay.
Hij wist overal vreselijke ruzies te schoppen. En was behoorlijk omstreden. Wat hem ook heel interessant maakt, hoor. Nee, het is qua type een totaal ander iemand dan ik. Maar wat ik wel aan de ene kant heel leuk en interessant en aan de andere kant ook weer een beetje treurig vind dan om te lezen, is dat hij tegen precies dezelfde compositorische problemen aanliep als de componisten van nu.
Ja.
Namelijk dat hij overal moest leuren om gespeeld te worden en om geld moest piepen en moeite had met uitvoeringen die dan niet goed waren gedaan. En dan had er weer een zangeres niet goed gezongen en dan ging hij dat vrij onsubtiel aan haar schrijven. En ja, daar herken ik wel veel in nog uit het dagelijkse componistenbestaan.
Ja, nee, ik ga straks zeker googlen trouwens.
Ja.
Merk ik nu je dit allemaal zo vertelt. Ik zie ook nog door het Concertgebouworkest wel gespeeld.
Ja.
Door Willem Mengelberg zelf, zullen we maar zeggen.
Ja, hij had echt een grote carrière. Het was een onwaarschijnlijk goede componist. Het is echt. Nee, ik kan het alleen maar aanraden om daarin te duiken.
Dus enerzijds moest hij leuren en aan de andere kant had hij grote carrière.
Ja, maar ja, dat is tegenwoordig ook de componisten met grote carrières moeten daar vaak nog om leuren. Hè? En als je orkestwerk eenmaal één keer gespeeld is, is de kans heel groot dat het daarna op de plank blijft liggen. Dus dan kan je een fantastische première met Concertgebouw hebben.
Ja.
Maar ja, als het daarbij blijft, dan heb je wel misschien wel 2 jaar van je leven of langer zo hard gewerkt aan een stuk dat maar 1 keer gaat. Terwijl die malers de hele tijd maar weer op dat plank.
Dan luisteren ze wat anders, denk je dan?
Ja, nee, dat denk ik wel eens.
Ik denk dan wel, en dan gaan we echt naar luisteren. Beethoven, als mijn zo veel kennis heb ik niet, maar die heeft toch op een gegeven moment gewoon zelf dat hij ging componeren. Dat hij dacht later, ik merk wel of er een koper voor komt. Was hij dat niet? Die daarmee
dat
begon?
Zou kunnen, dat weet ik niet eens zeker.
Maar denk je dat niet zelf ook wel? Ik ga gewoon iets heel moois
dat
maken.
Dat doe ik ook vaak hoor. Ja, nee zeker. Ik probeer wel een balans te zoeken in opdrachten die ik aanneem. En schrijven wat ik heel graag wil schrijven. En dan probeer ik natuurlijk wel, een marktkoopman die ik ben, dat wat ik graag wil schrijven ook nog aan de man te brengen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je als componist ook dingen kan maken waarvan je denkt, dit wil ik gewoon heel graag maken. En als het moet, dan organiseer ik dan zelf een uitvoering.
En dan ook voor meerdere, ook zeg maar voor een heel symfonieorkest.
Nou, orkest heb ik nooit op die manier echt aangedurfd, omdat dat zo kostbaar is. Dat krijg je zelf niet voor elkaar. Maar vorig jaar is mijn tweede pianoconcert in première gegaan en dat wilde ik al 10 jaar schrijven. En ik heb 10 jaar gewacht tot er een orkest op mijn pad kwam dat zei, we gaan dit met jou doen.
Okay. Zullen we nu trouwens naar Willem Pijpen?
Laten we dat doen.
Ja, okay. En welk stuk dan? Is dat, was het inderdaad dit stuk dat je toen hoorde en dacht, dit begrijp ik? Of
dit is de derde sonatine, toch?
Die, ja,
ja, dat is het stuk wat ik toen speelde.
Nu al gewoon het prettige kraak van de plaat waar het van opgenomen is. Jij kan me wel voorstellen dat je dit niet meteen... Dat je denkt, ik begrijp een taal die niet iedereen begrijpt als je dit hoort.
Nou, dat had ik zelf dus helemaal niet. Maar ik kreeg daar allerlei reacties op van anderen die luisterden als ik dat voorspeelde. Die zeiden, jeetje, wat knap dat je dat kan.
Ja.
En dat was voor mij de realisatie dat ik dacht, oh, daar is dus iets mee. Want ik vond het helemaal niet knap. Ik vond het makkelijk.
Vond jij vrij eenvoudige muziek ook?
Ik vond het niet vrij eenvoudige muziek, maar ik voelde me daar meteen zoveel meer thuis in dan bijvoorbeeld Bach en Mozart. Dat contrast was voor mij echt heel groot. Dat vind ik echt razend ingewikkelde muziek om te spelen.
Ja.
Heel slecht toe verhouden. Ik vind het prachtig. Maar ik voel gewoon de hele tijd, ja, ik ben daar niet helemaal. Ik kan dat niet helemaal vatten. En bij deze muziek dacht ik, dit snap ik. Dit kan ik voor me zien bijna. Ja, dat is natuurlijk heel abstract om over muziek te praten.
Nou ja, wat wel grappig is dat je een soort onderscheid maakt tussen enerzijds het mooi vinden en anderzijds het ook echt kunnen spelen met je hart. Of ja. überhaupt kunnen spelen. Je zegt niet met je hart.
Ja, terwijl ik Bach ook heel erg mooi vind. Dus dat is niet het enige criterium om het goed te kunnen spelen. Dus ik voel daar wel een hele sterke natuurlijke voorkeur in mijn spel. In ieder geval ook voor een hedendaagse idioom. En dit was dan echt een soort sleutel waar naar die wereld openging. En dat ik dacht, oh ja, ik componeerde altijd zelf. Maar ik had ook nooit zo dat beroep componist voor me gezien of zo. Dat was altijd toch nog een beetje iets ver weg.
Deze heb je gehoord toen je 10 was, toch?
Nee, hier was ik wel iets ouder. Ik was denk ik 15 of 16 toen ik dit ging spelen. En dan was het ook nog zo dat je niet zomaar een opname kon krijgen in die tijd. Dus ik moest het gewoon zelf spelen. En,
je moest ook goed spelen.
Ja, en het echt goed lezen. En ik kon niet vertrouwen op een cd, want die had ik niet.
Nee.
Dat maakte het ook heel interessant. Ik werd daar echt wel door uitgedaagd op een hele goede manier.
Ja, had je het vanaf toen eigenlijk, dat hoor ik je bijna zeggen, vanaf toen wist ik ga het gewoon tot mijn beroep maken. En,
Nou, toen nog niet eens zozeer het componeren. Ik was toen wel al bezig met overwegen om piano te gaan studeren, wat ik uiteindelijk ook als eerste ben gaan doen.
Ja.
Maar ik ben vanaf toen wel heel veel hedendaags repertoire gaan spelen. Ook omdat mijn docent toen dacht, hey, dit past, dit is leuk, dit gaan we vaker doen. Dus dat is wel een startpunt geweest voor dat die muziek ontdekken.
Nou ja, is dat misschien ook, want je had gezegd in je, op een filmpje heb ik je horen zeggen, dat ik dus een beetje heb opgepakt van, goh, ik wil jonge mensen laten componeren. Ik hoor je nu bijna zeggen, ga de ontdekkingstocht aan van welke muziek bij je past.
Oh ja, zeker. En daar is componeren echt de allermakkelijkste tool voor. Die zet ik als docent ook overal in. Ik laat altijd mijn leerlingen en studenten componeren.
Ja.
En daaraan hoor ik wat hun natuurlijke stijlvoorkeur is. En dat is fantastisch, want dan weet je ook als docent veel beter welke kant je op kan gaan of waar je een beetje in moet sturen.
Wat wordt dan de opdracht? Componeer maar 3 minuten of doe je het iets nauwer dan dat?
Nee, het wisselt een beetje. Als ik echt kleintjes zeg maar lesgeef, dan is er geen opdracht. Ik nodig ze gewoon constant uit om iets te maken, maar het hoeft nooit.
Kleintjes zijn bij jou 6 tot 8?
Ja, nog kleiner wel soms. Ja, 4 tot, tot 18, laten we het maar even doen. Okay. Dat is een beetje wat ik in mijn privélespraktijk het meest meemaak. En daar is gewoon eigenlijk altijd in elke les vraag ik, heb je nog iets gemaakt? Wil je het laten horen?
Ja.
En als dat er niet is, is het prima. En als het er wel is, is daar ruimte voor. En wat ze maken, mogen ze dan echt zelf weten. Maar daarin merk je al dat zeker jonge kinderen nog zo onbevangen gewoon met geluid bezig zijn. En helemaal niet met een vorm of een structuur of iets wat goed moet zijn. Of het kan nog veel meer een experiment zijn of een verhaal of iets dienen of ondersteuning of gewoon een beetje spelen of iets nadoen uit een stuk wat ze van mij moesten instuderen. Dus daar zit een onbevangenheid op die ik heel graag in stand wil houden eigenlijk voor altijd.
Zullen we even naar een compositie van jou gaan? Op mijn verzoek ligt, want je had het niet zelf bedacht. En toen zei ik, maar je moet hebben. En toen zei je wel meteen, dat wordt dan miniaturen. Mm-hmm. Ja, wat is dat voor stuk? Vertel, introduceer het maar aan ons.
Nou, dit zijn 4 korte deeltjes.
Ja?
4 miniatuurtjes eigenlijk, met ook 4 heel verschillende karakters. En dit is wel een stijlmuziek qua schrijven. Nou, dit wilde ik gewoon graag zelf schrijven. Dit was niet een opdracht. Dit is wat ik schrijf als ik gewoon lekker op mijn piano aan het componeren ben. En dit speel ik ook zelf, dus dan kan ik lekker mijn handen volgen en mijn oren volgen. En dan is dit wat eruit komt.
Thank you. U luistert naar de plaatkast van componisten, pianisten en dus ook een beetje tekenares. Annemaartje Leemreis, dat wil zeggen, het is toch leuk om te melden aan de luisteraar. Stel voor je denkt, ik vond dit mooi. Dan kan je dat opzoeken, miniatuur aan Annemaartje Leemreis. En als je denkt, hey, van wie zijn die tekeningen? Die zijn dus ook van Annemaartje Leemreis. Is dat toeval of zeg je nou dat beeld bij die muziek? Dat krijg ik ook nog wel interessant.
Ja, dat vind ik zeker interessant. Ik maak als hobby graag stop-motion filmpjes.
Ja?
Dat is wel erg veel werk.
Er
zit veel tijd in.
Tijd kost een hobby.
Ja, maar wel heerlijk. Gewoon lekker meditatief. Ik hou erg van knutselen. Dus
zijn die ook te vinden op Instagram of zo? Of iets dergelijks?
Ja, en op YouTube ook een paar.
Oh,
ja,
oké. Okay.
Dus die zijn wel terug te vinden.
Heb je daar wel eens iets mee verdiend? Of dat mensen...
Nee, joh. Nee.
Oké, dat mensen denken, hey, doe dat dus voor mij op een bepaalde manier. Ja.
Nee, ik doe dat ook echt op amateurniveau. Dus ik werk het ook niet netjes mooi digitaal af. Ik heb wel op een gegeven moment een beetje acceptabel programma gekocht om het mezelf wat makkelijker te maken om die foto's in te laden. Ik vind het vooral heel erg leuk. Op een dag wil ik echt een stop-motion opera maken. Maar dan moet ik volgens mij een sabbatical van een jaar nemen.
Oh ja.
Ik heb wel meer van dat soort plannen en wensen. Maar ik vind het wel heel leuk, zeker bij een stuk als dit, waar ik zo duidelijk vormen voor me zag, of kleuren. Wat toch nog een bepaald abstractieniveau heeft, dus niet een verhaaltje of een vertelling.
Ja.
Maar het is, het geeft toch een beetje een beeld bij hoe ik denk als ik dit schrijf of speel. En ik vind het ook heel leuk, en dat doe ik ook wel eens bij concerten, om dan dit live te begeleiden. Dus dan speelt het filmpje en dan speel ik live mee.
Een miniatuur van anderen of ook wel van
nee, deze. Ja. Ja?
Oh, oké. Dus die heeft in die zin wel degelijk een groter publiek bereikt, jouw miniatuur.
Ja, ik heb ze wel allemaal gespeeld op het Nederlands Silent Film Festival. Daar was ik een paar jaar geleden het voorprogramma. Dus voor elke grote feature kwam er een klein stop-motion filmpje van mij.
Ja, dat lijkt me ook wel gek eigenlijk. Omdat dan opeens iets wat je, sorry, als een soort van amateurgevoel bij jezelf hebt, omdat dan toch...
Ja, ik zit sowieso wel vrij dicht bij mijn amateurgevoel, hoor. Ik bedoel,
bij
ik weet
alles wat je doet.
Nou, niet zozeer met componeren of piano spelen. Nee. Daarin, dat voelt ook, ondanks dat ik het heel leuk vind, wel echt als mijn werk.
Ja.
Maar ik speel ook op zeer amateuristisch niveau viool. Met veel plezier en ook in de openbaarheid. Dus daar, ik heb daar een tijdje wel heel geheimzinnig over gedaan. Maar op een gegeven moment ben ik er maar gewoon voor uitgekomen dat ik dat ook heel leuk vind.
Ze is uit de vioolkast gekomen.
Zo is het.
Dat doe je dit. Nou ja, is er, want we hadden het al onderscheid tussen genres die je liever niet hebt. Vind je misschien ook, hoor ik je bijna zeggen, het onderscheid afgezien van betaling tussen de amateur en de pro hoeft niet zo groot te zijn?
Nou, daar vind ik toch wel iets anders, omdat daar ook een groot kwaliteitsverschil in zit. En ik denk dat die kwaliteit ook heel belangrijk is. Ik denk alleen wel dat bepaalde aspecten van wat wij dan het professionele culturele leven noemen, net zo interessant zijn voor amateurs. En dan bekijk ik het vooral van mijn eigen vakgebied, namelijk het componeren. Wat vaak voor mensen voelt als iets waar je een soort van geniaal voor moet zijn, of wat heel moeilijk is. En dat is niet zo. Dus ik ben wel een groot pleitbezorger van het componeren als hobby hebben. Ik denk dat veel meer mensen dat eigenlijk heel erg leuk zouden vinden. Net als dat je op theatersport gaat of op dansen.
Maar
op,
je hebt wel ook uitvoerders nodig. Stel je voor, je kan leuk piano spelen. Als je dat als hobby hebt, dan heb je in principe aan jezelf genoeg. Of viool spelen. Of noem het alle andere hobby's maar op.
Ja, nee, dat is lastig.
Ja, en of als je hockeyt, dan heb je gewoon medespelers. Maar als hobby en de componist, Ja, of je bent je eigen uitvoerder, maar dat is toch...
Nou, deels kan je eigen uitvoerder zijn. Kijk, het is natuurlijk heel leuk als stukken uitgevoerd worden, maar er zit ook een goede oefening in niet schrijven, gewoon om het schrijven. Dus dat je het op papier zet of in je hoofd hoort. En uiteindelijk zul je dan op zoek moeten naar uitvoerders. Maar die zijn er natuurlijk wel, ook in de amateurscene. Dus ik denk juist, als je bijvoorbeeld al voor je hobby in een strijkkwartet speelt, dat het dan heel leuk is om voor dat eigen strijkkwartet ook iets te schrijven.
We praten veel wat heel leuk is, maar je bent ook iemand die muziek maakt, dan geef ik dat graag extra ruimte. Dus we gaan nu relatief snel naar een nieuw stuk. Een nieuw iets wat je... je hebt een lijstje gegeven, dus waar gaan we nu naar luisteren?
Welke had ik als volgende?
Nummer 3 heb je toevallig, Microcosmos van Bruno Calais.
Oh, ja.
Maar er zijn nog vier.
Nou, dat sluit wel heel mooi aan bij waar we het net over hadden, want dat is dus filmmuziek, waar ik meteen een soort van door gegrepen was, omdat het hele mooie filmmuziek is. Ik vond ook de film echt waanzinnig. Kan ik ook iedereen aanraden. Volgens mij staat hij inmiddels helemaal full length op YouTube. Dus
waar gaat het over? Even, want ik heb geen idee.
Het is een soort geanceneerde documentaire over insecten.
Oh ja,
maar de makers hebben echt jarenlang op hun knietjes in het gras gelegen om die insecten te filmen.
Ja.
En ook een deel gestaged. Dus ze hebben ook die insecten in een studio gezet, wat ik echt briljant vind.
Wel op een manier dat het geen groot insectenleed is. Omdat
echt gewoon in een natuurlijk terrariumpje met grasjes en dingetjes. Want het moet juist allemaal zo natuurlijk mogelijk uitzien. Nee, dit is echt een buitengewoon integer product.
Ja.
Met een fantastische filmscore van Bruno Coulet.
Vogelgeluidjes hebben we ook nog even meegekregen natuurlijk. Hoe belangrijk is de natuur voor jou als componist, zit ik nu te denken.
Oh ja, ik ben niet zo'n componist die lange wandelingen gaat maken en dan geïnspireerd naar een boom staart, vrees ik. Natuur is wel belangrijk voor mij, gewoon zoals voor iedereen. En ik geniet daar ook wel heel erg van.
Ja,
precies. En ook wel, ik hou ook wel van die lange wandelingen. Maar dat is dan meer mijn pauze dan dat ik daar bewust inspiratie ga zitten halen. Ja. Maar zeker in dit specifieke geval, die dieren, die zijn wel een belangrijke inspiratiebron voor mijn muziek. En dan vooral toch wel de insectenwereld, geloof ik. Ik schrijf verdacht veel over insecten. Ja. Of over die kleine dieren, die kleine dagelijkse dieren, die ook gewoon zo'n onderdeel van ons dagelijks leven uitmaken.
Een muis, een mus?
Ik heb nu net een opera over een vlinder afgerond.
Ja.
En vorig jaar, deels echt wel geïnspireerd door deze microcosmos, een opera over een slak geschreven. Dus die kleine dieren
En gewoon in het leven van... je zei net al tijdens eten dat voor een deel dezelfde interesse hebben. Dus een opera over slak, die mag je dieper op ingaan. Hoe zat die in elkaar?
Graag, want de slak is al mijn hele leven een van mijn lievelingsdieren. Dus jongs af aan was ik al...
Wat heeft de slak?
Ik vind slakken echt heel erg mooi. Ik vind de vorm gewoon super mooi. Ik vind slakken... Ja, Dat is toch prachtig?
Ja.
En ook het verschil tussen zo'n keihard huisje en zo'n mega zacht lijf en die oogjes en het feit... Ja, ik vind het echt een soort van... Ik kan dat ook met katten hebben overigens, maar dat je echt denkt... Er lopen hier een soort van magische wezens gewoon door mijn achtertuin. Dat ik echt tot in het diepst van mijn hart het gevoel...
Je bent ook geen slakken weghaler, maar je koest ze bijna.
Nou,
je
mijn moeder wilde ze dan dus weghalen,
ja,
uiteraard.
Ik kan me voorstellen dat...
En op een gegeven moment had ik de deal met haar dat ik ze dan mocht verzamelen. En dan kreeg ik geloof 2 cent per slak. Ah. Als ik hem dan ver wegbracht. Dus ik mocht hem niet in de tuin.
Maar jij voorkwam een dood, hoor ik al een beetje.
Ja, absoluut. Want ik vond dat echt vreselijk als zij dat deed. Als zij slakken ging verdelgen.
Ja.
Dus ik heb daar wel actie voor gevoerd voor de slak.
Ja.
Ik heb later ook Afrikaanse reuzenslakken als huisdier gehad een tijdje. Ook omdat ik die gewoon zo mooi vond. En die hebben dan weer van die nog mooiere gedraaide grote huizen.
Afrikaanse reuzenslak is dat, hè?
Ja.
Oké,
okay,
ik heb hoop te googlen straks als ik thuis kom. Okay.
Ja, die worden echt best groot. Die worden echt wel een centimeter of 15 tot 20.
Dus die heb je in je huis gehad?
Ja.
Had je toen wel een vriendje?
Ja, die heeft het gedoogd. Maar het ergste was als we op vakantie gingen. Want dan moest iemand op die slakken passen. En dat was echt lastig. Dus, ik zal je de verhalen besparen. Maar
het kan echt zo'n... Als je echt zo'n eerste date ziet dan vormen. Oké, die is van jou. Ja,
ik heb ze wel pas gekregen toen ik al onder de pannen was, zeg maar. Dus het was een goede volgorde.
Maar even los van deze gekheid. De opera over een slak.
Ik wilde wel heel graag die liefde en mijn fascinatie voor die slak en het belang van de slak delen met anderen. En toen kwam er een theatergezelschap uit Friesland op mijn pad en die hadden al een opera gemaakt over een trekvogel en over de paling. En die wilden nu over de bodem een opera gaan een theaterstuk gaan
over
maken.
Over de bodem van de aarde. Zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dus na lucht en water wilden ze nu naar de bodem. En toen had iemand in het veld gezegd... Ja, maar dan moeten jullie met Annemaartje gaan praten... want die is zo gek op slakken. Volgens mij kan dit een slakkeninvalshoekje worden.
Ja.
Dus toen ben ik met hun in gesprek gegaan... en daar is dus uiteindelijk een jeugdopera over een slak uitgekomen. En dat was echt een feestje om te maken. Want ik kon gewoon een half jaar fulltime in mijn favoriete dier duiken... en dat muzikaal gaan vormgeven. Dat
voor kinderen, ja.
Ja. Ja, het is echt heel leuk geworden. Er zit een heel verhaal omheen met een broer en een zus. En hun ouders ruzieën heel veel.
Van de slakken?
Van de mensen. En de zus vindt dan op een gegeven moment een slak.
Okay,
en vindt daar ook haar rust in de traagheid van die slak. Dus dat wordt eigenlijk een beetje haar maatje. En degene die zij vertrouwt.
Ging het een beetje over jou toevallig? Dat je wel een beetje als kind in slak af en toe naar slakken te kijken.
Ja, ik geloof dat ik wel vrij rustig was en ben van mezelf. Dus ik had dat niet zozeer nodig. Maar ik ben wel heel goed in langdurig herhalende handelingen. Dus inderdaad heel lang naar een slak kijken of heel lang piano oefenen. Of ja, ik had ook als idiote hobby om gras te knippen als kind. Ik zat gewoon uren in de tuin.
Maar hoe verwerkte je de gedachte van de slak in de opera?
Nou, daar zit dus wel deels ook dat langzame in. En ook een soort van de mens naar de slak een aanbidderig stukje. Wat ik heel prettig vind. Daar ken ik mezelf natuurlijk wel heel erg in. En de slak is daar ook wel laat ook heel erg zien wat zijn waarde is. Of hen waarde, hè? Want de slak is...
tweegeslacht, hè? Ja.
Precies, ja. Dus ook met het loswoelen van de bodem. En daardoor lucht en zuurstof in de aarde creëren. En het hele ecosysteem van die insecten. Halen we daar ook mee naar voren in een verhaallijn. Dus waar je makkelijk in meegesleept wordt. Ja, en uiteindelijk, het blijft opera, dus die slak gaat dood.
Ja.
Dat is vrij dramatisch. Dat gaat met een begrafenis en een requiem.
Of wordt hij vermoord of is het gewoon een
door hij wordt echt op brute wijze vermoord door een mens. En dat brengt ook wel elke keer wat teweeg bij de klasse waar we spelen.
Okay. Waar gaan we nu naar luisteren? Het heeft waarschijnlijk niets met die slak te maken. Maar eigenlijk zou je dan iets over slak, maar nee. Ik zie Stravinsky op lijst staan, Nick Drake, Riverman, zeg maar.
Nou, laten we Nick Drake even doen. Dan hebben we ook even iets heel erg niet klassieks. Dat lijkt me wel leuk.
Naast dat het niet klassiek is, wat is er nog meer de reden dat je...
Nou, dit was zo'n stuk wat ik dus echt pas op relatief late leeftijd leerde kennen.
Ja.
Ik zat op het conservatorium, ik zat al in de master... En ik volgde toen een keuzevak muziekgeschiedenis van Frank de Munnik, een docent daar. En die draaide dit in de les. En dit is zo'n stuk wat ook echt meteen als een bliksemflits bij mij insloeg. Ik had dit nog nooit gehoord, maar ik vond het meteen fantastisch. Dus ik zat in het begin van die les en ik wilde eigenlijk alleen maar naar huis om het op te zoeken en op repeat te zetten. Dat heb ik ongetwijfeld ook gedaan daarna.
Betty came by on her way. Said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I. Tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. See the river man, gonna tell him all I can about the band, feeling free. If he tells me all he knows about the way his river flows, don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go.
En u luistert naar de plaatkast van componiste Annemaartje Lemerijs. We naderen langzaam aan het eind van de uitzending. En voordat ik het vergeet, ben je binnenkort jij of composities van je of wat dan ook binnenkort te bewonderen ergens, behalve dan dat je redelijk veel in de pers bent, omdat je dus componiste van de komende 2 jaar bent in Nederland?
De eerste echte concerten duurt nog eventjes. Dat gaat pas in mei weer gebeuren. En ja, dat heeft alles te maken met het feit dat componeren een traag proces is. Dus ik ben wel hard aan het schrijven, maar dat moet nog eventjes ingestudeerd worden en zo.
Ja.
Maar bijvoorbeeld op 23 mei speelt Ralf van Raat de wereldpremière van mijn pianosonatine, geïnspireerd op Willem Pijper,
ja,
hier in het Muziekgebouw aan het IJ. En een paar dagen later, op 26 mei, gaat in de Nationale Opera die Vlinderopera in première op het Kinderkorenfestival.
Oké, oh ja, dus ja. En ja, dus wacht tot mij als mensen op de hoogte gehouden willen worden. Dus ze kunnen je gewoon op jou abonneren, geloof ik, via Insta. En...
ja, we hebben een hele mooie website, componistesvaderlands.nl. En daar staat keurig deze agenda helemaal op uitgewerkt.
Ja, vind je de titel gewoon wel leuk omdat er daardoor meer aandacht komt? Of,
ja, maar vooral ook omdat het een breder platform biedt voor wat ik echt heel belangrijk vind. En dat is dus die nieuwe muziek verspreiden en over muziekeducatie praten en het belang daarvan. En dat delen met anderen. Dat vind ik er echt het allerleukst van. Daar krijg ik ook zoveel energie van. Ook van de reacties die er nu al zijn gekomen op mensen die een bijdrage willen leveren of daar ideeën over hebben. Dus het is...
ja, en gewoon op het idee komen om überhaupt te gaan componeren.
Absoluut.
Ja, ik denk wel, bij componeren heb je nog een obstakel. Noten lezen. Dat is toch wel heel handig, denk je? Of heb je tegenwoordig ook programma's die dat gewoon, als jij iets leuks fluit, zelf een noot kunnen?
Ja, die heb je ook. Ja. Ja, dus noten lezen. Kijk, als je echt professioneel componist wil worden, zou ik zeggen, is het toch wel handig om even te investeren in dat noten lezen. Maar je kan echt van alles aanklooien op je computer, inderdaad, in allerlei softwaretjes en programmaatjes, zonder dat je een noot hoeft te lezen. En zeker met jonge kinderen maak ik ook vaak gebruik van, ja, wat we dan grafische partituren noemen. Dus dat ze gewoon tekenen of in hun eigen handschrift uitschrijven of tekenen wat ze bedoelen. Ja. En daar ook gewoon een uitleg bij geven. En dat is eigenlijk een hele mooie manier van een partituur maken.
Ja. Als jij mag dromen voor jezelf.
Mm-hmm.
En nou, ik geef je een miljoen om te doen waar je zin in hebt. Dus inderdaad die sabbatical, wat mij betreft.
Ja.
Wat ga jij dan maken?
Dan ga ik een ballet maken.
Een ballet?
Ja, dat is nu echt mijn grote droom.
Oh, oké. Okay. Ja. Waarom?
dat heb ik nog nooit gedaan.
Ja.
Ik vind ballet een van de allermooiste kunstvormen. Ik zit ook als amateur op ballet, waar ik ook enorm van geniet.
Je doet
ook
dingen als amateur. Ja, heel goed.
Dus ik dacht, ik ben heel lang bezig geweest met opera. Ik had mezelf vrij bewust 5 jaar gegeven om echt helemaal in opera onder te dompelen. Ja. Die zijn nu voorbij.
Oh, ja.
Dus nu wil ik in ballet. Ja.
Nee, je bent amateur. Je bent ook als amateur bezig met ballet. Kan je niet je eigen gezelschap waar je in ballet doet, in ballet voor.
Ja, dat zou wel kunnen, maar wij zijn wel echt een heel lief, maar aandoenlijk groepje volwassen dames die 1 keer per week heel hard ons best staan te doen. Maar echt op een podium hoeft het niet per se.
Oh, ja.
Maar ik wil vooral ook heel graag in gesprek met choreografen en dansers met veel verstand van zaken die mij weer allerlei inspireren.
Dus mochten mensen luisteren, dan die denken, hey. Annemaatje Leemreis.
Als je ballet wil, weet
je. In ballet inderdaad, met professionele kracht dan. Ja, dan weet je jou te vinden. Nee, wat me ook nog wel opviel, dan gaan we langs naar het laatste nummer. Is, ik heb een aantal van je muziek dingen gehoord die je gemaakt hebt. Je hebt heel veel componisten, die herken je heel snel. En die vriend vind ik ook altijd een voorbeeld. Die vind ik geweldig, maar die herken je echt wel heel snel aan zijn sound. Bij jou is dat minder duidelijk. Is dat ook een soort keuze? Of zeg je, nou, dan heb je gewoon slecht geluisterd, Pieter?
Nee hoor, dan heb je niet slecht geluisterd. Ik denk dat er toch ook ergens op de onderlaag een soort herkenbaarheid wel degelijk is.
Ja.
Maar ik ben ook wel bewust soms nog wel aan het experimenteren en met die verschillende ideeën of dingen aan de gang. En dat vind ik ook heel lekker. Die vrijheid vind ik ook heel lekker. Dus ik blijf dat voorlopig ook lekker doen.
Ja, dus een beetje onherkenbaar blijven, zou ik maar zeggen. Ja. Voor iets wat slechte luisteraar. Waar gaan we mee eindigen?
Volgens mij heb ik Caroline Scholder op staan.
Ja, en Stravinsky.
Ja, maar Stravinsky is dood en Caroline niet. Dus we
Mooi.
Gaan voor Caroline.
Oh ja, oké, okay, prima. Waarom?
Ja, dit is echt een fantastisch stuk. Zij heeft hier ook de Pulitzerprijs mee gewonnen als een van de jongste winnaars ooit. Voor haar eigen vocale ensemble geschreven. En daarin hoor je ook dat ze een geweldige componist en zangeres is, maar echt het uiterste uit de stem haalt. En dat vind ik super inspirerend.
Niet natuurlijk nadat ik je hartelijk heb bedankt voor je komst. En aan te kondigen dat volgende week de gast komt, feministe Tessa ten Zegen. Maar nu gaan we dus luisteren naar Caroline Scholl, Partita for 8 Voices.
To the side
and around
through the middle
to
end.
To the side.
To the side.
To the side and around through the middle
to
end.
To the side.
To the side.
To the side.
To the side.
And around
and around
and around and around
and around and around.
To the side.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Through the midpoint.
Of the line drawn from left side.
Element left.
Element left.
Element left.
And around.
Element left.
Element left.
Around.
Vertically.
Cut the diamond, Alaman left.
The wall is bordered and divided into four equal parts.
A red diagonal line from the lower left corner towards the upper.
from the midpoint of each of the sides.
The detail of the pattern is movement.
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 The detail
of the pattern is movement.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is
3, 4, 5.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is
4, 5, 6, 7, 8.
The detail of the pattern is 4.
The detail of the pattern is 8. 4, 5, 6, 7, 8.
The detail of the pattern is movement.
The detail of the pattern is movement.
The detail.